verwachting staan, de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 37 en daarvan de eerste drie versen. Psalm 37, de eerste drie versen.
Age for
Van Amos en daarvan het vierde hoofdstuk, doch vooraf de heilige wet des Heeren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, en gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. En gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. En gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt, 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling, die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. En gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. En gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. En gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaag, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. We noemden nu de schriftlezing uit Amos 4. Hoor dit woord, gij koeien van Basan, gij die op de berg van Samaria zijt, die de armen verdrukt, die de nooddruftigen verplettert, gij die tot hun lieder heren zegt, breng aan opdat wij drinken. De Heere Heere heeft gezworen bij zijn heiligheid dat er zie dagen over uw lieden zullen komen, dat men u zal optrekken met haken en uw nakomelingen met visangels. En gij zult door de bressen uitgaan en iedere voor zich heen. En gij zult hetgeen in het paleis gebracht is wegwerpen, spreekt de Heere. Kom te Bethel en overtreed de Gilgal, maat des overtredens veel. En brengt uw offer des morgens, uw tiende om de drie dagen. En rookt van het gedezende een lofoffer en roept vrijwillige offers uit, doet het horen, want alzo hebt gij het gaarne, gij kinderen Israël, spreekt de Heere, Heere. Daarom heb ik ulieden ook reinheid der tanden gegeven in al uw steden en gebrek van brood in al uw plaatsen. Nochtans hebt gij u niet bekeerd tot mij, spreekt de Heere. Daartoe heb ik ook de regen van ulieden geweerd, als er nog drie maanden waren tot de oogst, en heb doen regenen over de ene stad, maar over de andere stad niet doen regenen. Het ene stuk land werd beregend, maar het andere stuk land waar het niet op regende verdorde. En zie, en twee, drie steden togen om tot één stad, opdat zij water mochten drinken, maar werden niet verzadigd. Nochtans hebt gij u niet bekeerd tot mij, spreekt de Heere. Ik heb uw lieden geslagen met brandkoren, met honingdauw. De veelheid uw hoven en uw wijngaarden en uw vijgenbomen en uw olijfbomen aan de rups op. Nochtans hebt gij u niet bekeerd tot mij, spreekt de Heere. Ik heb de pestilentie onder uw lieden gezonden naar de wijze van Egypte. Ik heb uw jongelingen door het zwaard gedood en uw paarden gevankelijk laten wegvoeren. En ik heb de stank uw heerlegers zelfs in uw neus doen opgaan. Nochtans hebt gij u niet bekeerd tot mij, spreekt de Heere. Ik heb sommigen onder uw lieden omgekeerd, gelijk God Sodom en Gomorra omkeerde. Gij die waart als een vuurbrand dat uit de brand gered is. Nochtans hebt gij u niet bekeerd tot mij, spreekt de Heere. Daarom zal ik u alzo doen, o Israël, omdat ik u dan dit zal doen. Zo schik u, o Israël, om uw God te ontmoeten. Want zie, die de bergen formeert en de wind scherpt en de mens bekend maakt wat zijn gedachten zij, die de dageraad der duisternis maakt en die op de hoogten der aarde treedt. Heere God der Heerscharen is zijn naam. Tot zover de schriftlezing. Dan zoeken we des Heere aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij openbaart in uw woord de afval van uw volk en van uw verbondsvolk, de straffen die daarop volgen en de noodzakelijkheid van de bekering om de eeuwige straf te ontgaan, niet uit vrees, maar door genade. Heere, dat is altijd de boodschap in uw woord, overal waar we lezen, dat die bekering Christus is. Want dat is geen gedragstheologie. Als wij in Christus zijn, dan gaan we ons als hem gedragen. Het vloeit voort uit de genade. De genade doet het. En als de genade het niet doet, dan blijven we die oude mens onder de wet. Met alle verdraaiingen, met alle leugenachtige leringen die ook zich heden ten dagen laten gelden. Want de mens, de godsdienstige mens, is of bekeerd in eigen ogen, maar van zijn drek niet gewassen. Of hij zoekt makkelijk bekeerd te worden. Of wel vleeselijk bekeerd te worden. Met behoud van zijn oude mens. Uw woord predikt ons dat dat niet uw weg is. Uw woord predikt ons dat dat niet de zaligheid is in Christus. Uw woord predikt ons dat we ons hebben te bekeren en in Christus te geloven. Dat is het gebod. Heere, dat er nog velen onder dat gebod verloren mochten gaan. Want bekering blijft staan als eis. Gij doet daar nooit iets af. Maar als die eis tot ons komt, dan gaan we aan de slag met een half werk. Gij zijt er niet mee tevreden. Gij zijt alleen tevreden met dat volmaakte werk dat gij we in Christus geopenbaard vinden. O Heere, gij mocht het ons ook openbaren. Uw schrift, uw heilig woord, predikt dat ons. En gij mocht het ons alle leren bekendmaken dat we ons daadwerkelijk zouden bekeren. Hoe onmogelijk, hoe afgesneden het ook is. Want als we wachten totdat Gij ons aan Gij uzelf openbaart, gebeurt het nooit. Gij komt altijd onverwacht en onverdacht. Als we er niet meer op rekenen. In de helle nood van ons bestaan, Heere, mocht Gij die nood nog werken. Het is alles geloof in onze dagen, maar Gij zegt, bekeert u. Heere, we mochten het heilgeheim openbaren. Zoals uw woord het leert, zoals Gij het leert in uw woord. Er is geen andere weg tot de zaligheid. De geboden worden niet veranderd door het evangelie. Ze worden vervuld. Dat is het geheim. Dat is het geheim. Die plaatsbekleding van uw lieve Zoon. Heren, dat kunnen wij niet grijpen. Maar daarmee zijn we niet onschuldig. Want onze onkunde en onze onmacht is net zo verdoemelijk als onze onwil. Heren, Gij mocht het alles openbaren en verklaren. Door uw heilige woord en door de Heilige Geest in ons hart toepassen. Wat wordt er vandaag over de toepassing heen gewerkt? Lieve Heren, mochten we het onderscheiden prediken, zoals Gij in uw woord openbaart, naar de zin en mening uw Heilige Geestes. Lieve Heren, dat we wat we hebben opgezongen, dat mochten we ons allemaal ter harte nemen. Dat we van nature zelf die bedriegers zijn, die zich met de schijn ophouden, want de mens gevallen in Adam leeft van de schijn, in een droomwereld. Het is wel een godenvijandige droomwereld. We zijn geen slachtoffers, want we hebben u moed en vrijwillig verlaten, van u afgevallen. Heren, maak het nog bekend. Gedenk de weduwe en de wezen. Gedenk alle die uw woord lief en dierbaar zijn, Christus lief hebben. En vanuit de liefde van Christus. Heren, we smeken het u. Help ons. Help ons, Heren. Want we hebben geen wapens dan u, alleen uw woord. Om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, we dachten nog eens nog verder te gaan met de klaagliederen, want dat is ook een troostboek, dat heb ik u gezegd. Zoals we de eerste vers op de middag hebben gepreekt. Want er staat veel in verborgen, maar de Heer het anders bepaald. En we hopen, als de Heer het geeft, daar in de toekomst nog wel over te preken. Naar Amos. Een ossenherder. Geroepen van achter de koeien. Vandaan. Ja. Niet gestudeerd. Geen niet op een theologische school gezeten. Toch wel. De school van Christus. Aan de voeten van de Heer Jezus. Daar leer je de theologie. Gedompeld in de dood van Christus. Daar leer je de theologie. Als een helleling openbaar gekomen, als een losbandige koe, daar leer je de theologie. En anders leer je het nooit. Ezo heb het nooit geleerd. Hij had al heel veel. Zo kun je heel veel bevinding hebben en toch Christus niet kennen. Dan heb je niks. Jacob zegt, ik heb alles. In God. Ja. Ik heb alles verloren door Jezus verkoren. Wiens eigen ik ben, dan heb je alles geliefd. Dan zou je nou de hele wereld gewinnen. Een schade leiden aan je ziel. Wat heb je dan uiteindelijk? Dan zal hij al het geloof hebben, zo'n groot geloof, dat bergen verzetten. In het hart der zee. En je had de liefde niet. Dan zou je geen nuttigheid geven. Dan zou je alle geheimenissen kunnen verklaren, kan je. Want het geloof dat door de liefde werkende is, en dat wordt altijd bij elkaar geloof, hoop en liefde. Door de Heilige Geest aangebakkerd en gewerkt. Want er is geen kind van God die zijn eigen in de oefeningen kan werken. Er is geen kind van God die de liefde kan opwekken. Daarom zegt die bruid, totdat dezelfde lust. Want altijd wacht op de roeringen des geestes, zoals die zieke
in Bethesda lagen op de roeringen des waters. En dat is een gelovig wachten. Dat is niet een afwachten. Niet. Afwachten, een lijdelijk afwachten. Ja, mens is lijdelijk. Hij is actief in de zonde. Hij is actief in de werken der wet. En dat alles kan God niet behagen, want er is niemand die door de werken der wet gerechtvaardigd wordt voor God. Het is alles een half werk. Het half verloste christendom. Nee, heb de wet erbij genomen. Om die te doen en dankbaarheid. Het is zo'n geheimenis. Het evangelie van vrije genade. Dit is zo'n geheim. Vlees komt er niet achter. Vlees wordt ook nooit bekeerd. Je kunt natuurlijk wel een prachtig kleedje aantrekken. Maar God kijkt naar binnen. En Gods eerlijk gemaakte volk. Die doet er jasje wel eens open. Zeggen, Heer, kijk er toch eens in. Want ik ken het niet in woorden verhalen. Ik ken het niet in woorden verhalen wat voor beestachtig bestaan ik heb, wat voor beestachtig leven ik heb. Dan roept Paulus uit, als ik gekeken heb, hè, in de spiegel van de wet, en de wet is geestelijk, ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Maar dat houdt tot in, dat heb ik u al langs nog gepreekt, lieve. Want dat is wel gauw gezegd, hè, ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Maar om dat in te leven, om dat nou werkelijk te zijn voor God. En we zijn het, maar wie gelooft het? Hè? Wie beleidt het? Niet met de lippen. Wie leeft het in en door? Daar gaat het over. Want dan alleen krijgt Christus alle roem, hè, die hem toekomt. Die hem waardig is. En de Heere zorgt zelf voor zijn eer, geliefde. Wij kunnen God niet bewegen, want hij is in zichzelf bewogen. En er zijn er predikers die dat preken. Dat je ik heb pas nog een stuk van dominee A. Simons gelezen over de rechtvaardiging van de goddelozen. Maar weet je wat hij preekt? De rechtvaardiging van de denkbeeldige geloven. Want altijd komen ze met dat geloof, wat niet het geloof is van Gods woord, komen ze op de proppen, hè? Want je moet dan toch altijd nog geloof meebrengen. En dan zal die komen, zegt hij. Nou, zo is het in mijn leven niet gegaan. En zo is het in Paulus' leven niet gegaan. Wat voor geloof had Paulus op weg naar Damascus? Had hij ook nog een begeerte tot? Had hij ook nog een verlangen naar? Ik lees het nergens, mens. Hij werd van zijn paard geslagen. En zo moeten we alle bekeerd worden. Net als Paulus. Er is geen enkel kind van God die anders bekeerd wordt als Paulus. Nee hoor, Lydia. De purperverkoopster is exact bekeerd geworden op de wijze zoals God Paulus heeft bekeerd. De omstandigheden kunnen natuurlijk verschillen. Je zit niet allemaal letterlijk op een paard, maar wel geestelijk. Op dat paard van eigen gerechtigheid. Daar zit ieder mens van nature op. Dat is geen verschil, geen verschil. En van nature, en zeker als we godsdienstig zijn opgevoed, dan zijn we allemaal Christus en christenvervolgers, net als Paulus. Saulus van Tarsus. En als hij daar nou achter komt, geliefde, dan zijn de woorden, hè, die Amos hier uitspreekt. Want wat is nou eigenlijk preken? Nou, dominee A. Simons, ik heb hem al genoemd. Ik noem hem man en paard, want het zijn publieke zaken die hij ook leert. Nou, ik moet eerst zeggen, een PKN-predikant kan het woord niet rechtsnijden. Alle PKN-predikanten zijn valse leraars, omdat ze een knieval voor de duivel hebben gemaakt, hè. Die sodomitische kerk, die valse kerk die God niet geplant heeft. Dat is niet de planting Gods. Dat is een totaal nieuwe kerk. En je kan het geen kerk noemen, want het is een sodomitisch huis op zandgrond gebouwd. Dus als je een knieval voor de duivel maakt. Hè, en daar kom je op alle terreinen tegen. Kom je in de politiek tegen. Hè, vroom praten, maar eerst een knieval voor de duivel maken. Nou, daarmee kom je in de eeuwige rampzaligheid. Dat zal ik je bij God vandaan vertellen. Een Gods volk mag geen knieval voor de duivel. Ja, als je je eigen hart kent, dan zeg je, och, ik kan voor God niet bestaan. Ik ben een losbandige koe. Daarom is die taal van Amos, dat is geen vreemde taal. Maar ik zal u vertellen, geliefde, er zijn er heel veel dominees, ik zou haast zeggen allemaal, die proberen de mensen, want een mens, een godsdienstig mens van nature, wil makkelijk zalig worden. Niet waar? Makkelijk, dat bedoel ik vleeselijk. Het is wel eenvoudig, maar eenvoudig. Het eenvoudige in het kader van het woord, dat is heel iets anders dan vleeselijk makkelijk. Heel iets anders. Heel iets anders. Want als God zijn volk eenvoudig zalig maakt, dat betekent dat het voor jou onmogelijk is. Ken je het? Heb je het ervaren? Heb je dat ingeleefd, die onmogelijkheid van zalig worden? Wie kan dan zalig worden, zeggen de discipelen. Nou, zegt de Heer, dat is ook niet mogelijk. Dat is onmogelijk. Dat is net zo onmogelijk als je een dikke staalkabel wil voeren door het oog van een naald. Heb je het wel eens geprobeerd, kinderen? Moet je een naaldje pakken uit je moeders kast? En dan mooi naar vaders shop gaan. En dan mooi zo'n staalkabel moet proberen door het oogje van een naald. Nou, die gelijkenis noemt de Heer om aan te geven hoe onmogelijk zalig worden is. Aan de kant van de mens. Aan de kant van de mens. Daar de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt. Hè? En dat nauwelijks, dat is ook in de schrift geopenbaard. Hè? Je kunt dat in het vorige hoofdstuk lezen. Alzo zegt de Heer vers 12 in hoofdstuk 3. Gelijk een herder twee schenkels of een stukje van een oor uit de leeuwen muil redt. Alzo zullen de kinderen Israëls gered worden die daar zitten tussen Samaria in de hoek van het bed. En op de sponden van een koets. Daar heb je nou heel de weg. Heel de weg waarin de Heer zijn volk zalig maakt. Dan word je gered als het ware, als een stukje oor. Als een leeuw een prooi verslindt. Dan scheurt hij maar stukken. En dan heeft hij misschien nog een stukje van een oor van zijn prooi in zijn bek. Nou, zo wordt Gods volk gered. Uit de muil van een leeuw. Dan heeft hij nog twee schenkels in zijn bek. Twee beenderen. En zo wordt Gods volk gered. Als door vuur. Als een vuurbrand uit het vuur heb ik. Deze niet gered als een vuurbrand uit het vuur. En tegenwoordig leren ze het allemaal makkelijk. Hè? Makkelijk. En dan bestaat de preek. Ik heb dat stuk van Arie Simons nog eens gelezen van de week. Nou ja, het is voor mij niks vreemd wat hij leert. Want die man, als hij een knieval door de duivel maakt. Dan weet ik dat dit het gevolg daarvan is. Een psychologische prediking. Weet je dat het van de duivel is? Een psychologische prediking. Wat doen ze in een psychologische prediking? Dan voeren ze allerlei suggestieven op. Hè? Ja, de een zegt dit. En u denkt misschien. Hè? En als je dat incidenteel doet. Daar is niks mis mee. Want dan kom je ook wel in de schrift tegen. Maar daar gronden ze heel hun bekering. Ze zetten eerst de pilaren. Die zandgrondpilaren. Ze bouwen eerst een huis op zandgrond om hun eigen betoog te stijven. He, dan gaan ze hun hoorders gaan ze een psychologisch jargon aanmeten waarin ze die denktrand, ze gaan eerst een denktrand voorstellen waarin je moet denken, zoals hun het voorgeven. En dat is een hele reeks van suggestieven. Dan denk je, oh, leeft dat allemaal onder die jongeren? Nou, ik zou je dit vertellen, alle refo-jongeren leven in de zonde. Want als je niet bekeerd bent, leef je in de zonde. Of je dat nou openlijk doet of geheimelijk. Als je niet bekeerd bent en je komt met al die suggestieven, want dat doet Simons, hè, dan zeg je, ja, die veel, heel veel jongeren, zegt hij. En dan doet hij net of ze er allemaal mee worstelen. Dat is gewoon een leugen van de duivel, want er worstelt niemand mee. Er hebben maar één geworsteld en dat is Christus in Gethsemane. Christus op zijn omwandeling, tijdens zijn omwandeling op aarde. Christus aan het kruis. Er is geen mens die ermee worstelt. God gaat met de mens worstelen. Heel iets anders. De Heere worstelde met Jacob aan de Peniel. Een man worstelde met. En als het zo niet is, mens, dan doe je het allemaal zelf. Dan is het allemaal werk der wet, hoe evangelisch. En dan wil die Simons, dan wil die vriend Simons, dan wil die. Ja, want ik noem hem mijn vriend, want ik haat geen mensen. God is mijn getuige, ik haat geen mensen. Nou, ik haat alleen mezelf. Maar die vriend Simons, die tracht met zijn opgeworpen suggestieven, dan noemt hij een hele rij suggestieven, en daar bouwt hij zijn betoog op, hè, om er vervolgens met al die suggestieven, om daarop te ageren. Hij komt niet met het woord. Hij komt niet op uit het woord. Hij noemt zelfs geen einde tekst. Dat noemt hij dan de rechtvaardiging van de goddelozen. En dan probeert hij die jongeren die er zogenaamd allemaal mee worstelen. En dan probeert hij die knopen te ontbinden. Dat is de kleiniaanse onzin. Om zelfgemaakte knopen. Ze weten precies hoe ze die knoop maken. En dan kunnen ze hem ook weer ontbinden. En dat noemen ze dan geloof of bekering. Dat weet je noemen we dan. Want al die jongeren, heel veel jongeren, heel veel mensen, heel veel brieven, heel veel telefoons, die gokken op de aantallen, net als de SGP. Dat is psychologische prediking. Daar word je door bedrogen, daar kom je mee in de eeuwige rampzaligheid uit. Want God bekeert zijn volk door woord en geest, niks anders. En op de wijze, zoals ik u heb voorgelezen uit Amos 3, vers 12. Dat kent al Gods volk, al Gods ware volk tenminste. He? Al zo zegt de Heer, gelijk als een herder, twee schenkels of een stukje van een oor uit des leeuwen muil. Dan leg je er niet voor, dan leg je erin. Ik heb u vorige week gezegd, vele mensen kijken wel over de rand van de put of hangen aan de rand van de put. Bekering is als een trechter. Van boven heel wijd, maar van onder wordt het heel gane smaller. En dan moet je erheen. Dat is de doorgang door de enge poort. Want die enge poortmakers in onze dagen heel breed. En dat lees je ook in het betoog van Simons. Dat noemen ze dan de rechtvaardiging van de goddelozen. Maar het is gewoon de rechtvaardiging van de denkbeeldige gelovigen. Want er stopt samen nog geloof in de rand. En als je dan gelooft, dan komt hij. Nou, het gaat precies andersom. Hij komt en daarom gelooft de kerk. Dan denk ik, mensen, je bent verstrikt in je eigen psychologie. Je bent verstrikt in je eigen psychologie. En ik zal u daar ook een letterlijke weerlegging van geven, van dat stuk. Want daar draait het nou in onze dagen om. Dan roepen ze op, er is zoveel verwarring. En er is zoveel spraakverwarring. Maar ze dragen zelf hun grote steden daaraan bij. Aan die grote spraakverwarring. Maar dat kan je bewijzen uit hun eigen woorden. Want de mens openbaart wie die is. En de mens openbaart, het vat geeft uit wat erin zit. Dat is altijd zo. Je hoeft echt niet zoveel overhoop te halen om een mens, om een mens te kennen. Niet om een mens te kennen, niet om een mens te vangen, maar om de geesten te kennen. Want er zei onlangs iemand te zeggen, ja, u hebt het altijd maar over die SGP, maar dat weten we nou onderhand wel. Oh, dus je hebt je eigen ook publiek vrijgemaakt van die SGP? Als je dat niet gedaan hebt, dan heb je nog nooit niks gehoord. Kijk, en dat is de godsdienst in onze deel. Ja, dat weten we nou onderhand wel. Nou, je weet helemaal niks. Sta je dan ook in de bressen, hè, tegen die geest van de SGP? Want daar gaat het over. Daar gaat het gewoon niet over die SGP als politieke partij. Het gaat over die geest, die verdorven geest, die geest uit de afgrond waarmee ze bezet zijn. Daar kom je overal tegen, niet alleen in de SGP. Daar staat het RD vol van, zo is het RD ook opgebouwd. Er is ook een huis op zandgrond gebouwd. En als je daarin je vermaak hebt in zulke huizen, hè, met elpenbenen huizen spreekt de Heer over. Elpenbenen huizen, het is alles marmer, het is alles goud wat er blinkt. En alle ongerechtigheid, zogenaamd dan, dat wordt dan zeg maar op de ramen een beetje gebagatelliseerd. Er staan mooie teksten, hangen er overal op. Maar in dat huis, als de wind en de storm en het water komt, dan zegt de Heer Jezus in die gelijkenis, die zijn tegen het huis aangevallen. En dat huis, de val van het huis was groot. Daar kom je mee om. Dat moet je in de godsdienst, is dat niet anders. Die twee bouwers, de dwaze bouwer en de wijze bouwer, de dwaze maagden. De wijze maagden en de dwaze maagden. Daaruit bestaat het koninkrijk der hemel. Daar kan je het koninkrijk der hemel in onderscheiden. Zo moet ik het zeggen. Het koninkrijk der hemel is onderscheiden. Altijd moet er onderscheiden, separerend gepreekt worden. Wat is preken eigenlijk? Is preken een psychologisch betoog? Een psychologische opbouw? Nee. Preken is de schrift laten spreken. Dat is preken. Predik het woord. Dan komt God aan het woord. En al die dominees zijn zelf aan het woord. Je hoort het. Kijk, als je dat betoog van Harry Simons leest. Over de zogenaamde rechtvaardiging van de goddelozen. Denk ik, ja, je bent alleen zelf aan het woord. Want je bewijst niks uit de schrift. Je bewijst het niet. Het kan ook niet. Ik heb al gezegd. Alle PKN-predikanten zijn valse leraars. Hè, omdat ze op een valse grondslag staan. Ze maken deel uit van het sodomitische geheel. Nou, daar komt God nooit in mee. Als je dat denkt, dan maak je God tot een auteur der zonde. God komt wel in Christus in het riool van je bestaan. Maar als je denkt dat je je eigen daarin kunt handhaven. In zo'n Sodomkerk. Nou, dan maak je wel een dodelijke vergissing. Lot dacht dat, hè, Lot heeft er enige tijd in gewoond. En hij kwelde zijn rechtvaardige ziel dag aan dag. En heeft zich ook vrijgemaakt in Sodom. Het was niet de plaats waar de Heer hem gewezen had. Maar tegenwoordig gaan ze zeggen, ja, we zijn ambtelijke besluitvorming meegenomen. Nee, je hebt je eigen door ambtelijke besluitvorming laten betoveren. Want je moet altijd Goden meer gehoorzaam zijn dan de mensen. Mag je dan in zo'n Sodomkerk zitten? Nou, je hoeft het Gods zware volk niet te vragen. Dat ze hun de dood geworden. De zonden zijn hun de dood geworden. Ja? Eigen gerechtigheid is hun de dood geworden. Daar braken ze dik. Kijk die Heman. Die moest daar dagelijks over braken. Heman, de doodbrakend kind van God. Daar herkent al Gods volk zich ook in. In de klaagliederen herkent al Gods volk zich in. Dat is een troostboek, mens. Dat is zomaar geen vleeselijke klacht. Wat Jeremia hier uitzucht en uitbidt. No. Nee, dan versta je niet de talenkanons. Dan versta je niet de bevinding der heiligen. Daar wordt Gods volk, daar staat Gods woord vol van de bevinding der heiligen. De bevinding der heiligen is met een hoofdletter. Want Christus heeft het voor ons bevonden. Christus heeft het voor ons uitgewerkt. Voor ons, voor Gods volk. En tegenwoordig, heel die psychologische theologie hebben ze wel uit bepaalde teksten, halen ze eraan, hè, dat God in Christus de wereld met zichzelf verzoend heeft. Maar wat doen ze dan? Dus het is al gedaan, dat is waar. Hè, God hoeft niet meer verzoend te worden, hij is verzoend, het is alles klaar, er is vergeving. Maar weet je wat ze doen met de toepassing? Daar stappen ze met 7 mijlslazen overheen. En dat doen ze, hè, alsof de verwerving de toepassing is. Luister goed wat ik zeg. Op grond van Gods woord. Tegenwoordige preken. Die vereenzelvigen de verwerving van Christus. Met de toepassing. Dat is dodelijk bedrog. Christus is niet alleen de middelaar van verwerving. Waarin alles klaar, waar en zeker is in God. Nee. Hij is ook middelaar van toepassing. Wat betekent dat, geliefde? Dat ik nooit voor ene druppel zal geloven als Christus het niet toepast. Oh, dus je moet maar afwachten. Ja, dat zegt de dode God niet. Maar je komt er ook niet door je eigen in beweging te zetten, kom je er ook niet mee. Ja, maar er is toch een aanbod van genade. Hè? Daar bogen al die dominees hun betoog op. Hè? De aanbod van genade. Er is een aanbod van vrije genade, geliefde, maar dat maakt je dubbel verdoemelijker. Want er is geen mens die het aanneemt. Nee, natuurlijk niet. God houdt de eer aan zijn zijde. Een stukje van een oor in de muil van een leeuw. Een paar dorre doodsbeenderen in de muil van een leeuw. Zo wordt Gods volk gered. Als van de bodem van de oceaan. Het is niet anders, hè? He, die overboord gaan van Jonah, dat is een prachtig type, he, van de rechtvaardigmaking van hoe God zijn volk redt. En zoals hier geschreven staat, de bekering van Paulus, staat heel duidelijk beschreven. He. Er staat niet van iedere Bijbelheilige nou zo duidelijk ook zijn bekeringen bijgeschreven, maar ze hebben het wel allemaal doormaakt, ze hebben het wel. Allemaal, Jacob staat ook duidelijk beschreven. Bethel, Peniel. Eerste bekering, tweede bekering, staat allemaal duidelijk beschreven. En dat is noodzakelijk, geliefde, want anders zouden we natuurlijk zelf uit moeten vinden. Hè? Door onze bevinding wel hoe de Heer werkt. Nou, daar komt Gods volk ook achter. Maar het moet altijd getoetst worden aan het woord. Als het niet overeenkomt met het woord. Dus laat ik zeggen, je bent gered. De leeuw kwam eraan. Ik neem dit beeld van de gelijkenis uit vers 12 van hoofdstuk 3, Amos. Je bent dan gered en je lacht daar. Er kwam een leeuw aan. Ik neem diezelfde woorden van de gelijkenis. Er kwam een leeuw aan en toen die je wou verscheuren, toen keerde hij zich ineens om en toen holde hij weg. Nou, zo zijn er duizenden bekeerd. En daar zal de hel vol van zijn. Nee. Paulus zegt het totaal anders. Ik ben door de wet, aan de wet gestorven. Die leeuw heeft mij gegrepen. Die leeuw heeft mij in stukken gescheurd. Daar heb je Psalm 22, hè, want de borg is daarin voorgegaan. Ja, je mag zeggen, ja, het zwaard ging niet door Isaac. Nou, dan, je moet eerst maar eens als een Isaac op zo'n altaar leggen. Maar eerst, dan kijk je, je kunt natuurlijk wel toeschouwer zijn. Maar Gods volk is geen toeschouwer. Die hebben deel aan de bevinding der zaken. Isaac is daar in werkelijk verloren gegaan op dat altaar. Isaac is werkelijk. Ik ben door de wet der wet gestorven. Dat is geen zaak wat in de lucht hangt. Nou. Als Christus, als er staat dat Christus te zijner tijd voor de goddelozen is gestorven, Romeinen 5 en 6, dat is de grondslag. Anders zou er geen ziel, anders zou God de goddelozen niet kunnen rechtvaardigen. Dat gaat altijd op grond van het offer van Christus, van die verwerving. Christus heeft de zaligheid verworven. Hij heeft de gerechtigheid verworven. Hij heeft de gehoorzaamheid verworven door zijn eigen gerechtigheid. Maar er is wel degelijk een toepassing, er is wel degelijk een middelaar van toepassing nodig om in die verwerving te delen. En als je dat glad strijkt, vriend Simons, met een aangeplakt geloof, dan ben je een verleider. Want zo werkt de Heer niet. Nee. Want hij probeert al die zelfgemaakte knopen, probeert hij dan, dat is niet zo moeilijk, want als hij zelf een knoop maakt, weet je hoe het zit. En dan maken ze hem altijd zodanig, het komt nooit tot de rand. Moet maar eens opletten. Het zijn nog allemaal bettische knopen ook, want die kun je heel makkelijk ontbinden tenminste, als je een beetje van God geleerd bent. Kun je hem heel makkelijk ontbinden. En ze kunnen het zelf ook, want het zijn geen moeilijke knopen. Maar Gods volk komt in een knoop waar ze nooit meer uitkomen. En die predikanten die proberen dan die zelfgemaakte knopen te ontrafelen. En dan zeggen ze nou, het is al geschied, het is al op Golgotha geschied. En dan doen ze net of dat de toepassing is. Dat is dan een goddeloze prediking, mensen. Dat is puur psychologisch. De mensen een beetje blij maken met niks. Want dat doe je als je van de verwerving de toepassing maakt. Dat doe je, dan zeggen ze, ja, als je het niet gelooft, het ongeloof hou je er vanaf. Ja, dat zal nog waar, in woorden is dat ook nog waar. Maar je mag als volk maar eens vragen hoe ze van het ongeloof los zijn geworden. Nou, niet door die psychologische redenering die de huidige predikanten ten beste geven. Nou. Die helpen je allemaal over het paard. Dat zijn over het paard getilde gelovigen. Ja, tussen haakjes natuurlijk. Maar je moet die mensen maar eens, je hoeft alleen maar te kijken in onze dagen. En dan zie je dat heel die scharen, ja, die op die avonden komt, die jongeren, dat zijn vijanden van de ware bevinding. En daar proberen die dominees, die jongeren, door een denkbeeldige Christus, een denkbeeldig geloof. Simon zegt het letterlijk, hij heeft één keer letterlijk gezegd, ik krijg Christus in uw hart. Nou is hij wat voorzichtiger, hij zegt, ik heb Christus in uw schoot gelegd. Ja. Zegt de paus ook. Maar daartoe hebben mensen geen macht. Dat is allemaal eigen gerechtigheid. Nee. De bekering en het geloof, dat is nog steeds een werk Gods. En als God het niet doet, dan gebeurt er niks. Heel eenvoudig. En dan proberen ze dat gebod, ja, maar dan werpen ze ook weer een vraag op, of er wordt dat gevraagd. Ja, maar dominee, er staat toch, een mens moet zich toch bekeren, en dan wordt het helemaal weer afgebroken. Ja, je zoekt nog wat te doen. Je zoekt nog wat te doen. Je zoekt het alleen maar in zichzelf. Net alsof ze willen zeggen, dat gebod is niet zo absoluut. Nou, dat gebod blijft staan, hoor. En dat gebod, dat is op bezoek gekomen bij die Saulus van Tarse. En toen zijn de zonden weder levend geworden. En toen, wat is er toen gebeurd? Is hij toen gaan geloven? Nee, ik ben gestorven. Dat is de orde zoals God wil. Als je een oortje legt in de leeuw van de muil, dan is er toch niet veel leven meer in je overgebleven, zou ik zeggen. Als de bekering wordt voorgesteld, twee afgekloven beenderen in de bek van een leeuw. Nou wat, is er dan nog sprake van een levend persoon? Die is al lang vermorzeld. Die is al lang gedood. En zo wordt Gods volk gered. Ja, want God maakt van doden levende. De doden zullen horen, de stem van de Zoon van God. Dat is de orde van bekering. Dat is de doorgang door de enge poort. En geloof ze niet als ze vriendelijk tot u spreken, zeggende vrede, vrede en geen gevaar. En op Op hun wijze separeren ze nog wel wat, want dat lees je ook in de betoog van Ari Simons. Ja, dan lees je dan wel, dat lijkt op separatie, maar het is niet de Bijbelse separatie. Een mens moet echt afgesneden worden van de eerste ademer. En daarom zegt Paulus, laat u zaligen, laat u me God verzoenen. Want als God het doet, doet hij het op goddelijke wijze. En als hij er zelf mee aan de slag gaat, een mens kan niet anders hoor, want hij gaat ermee aan de slag. Maar als dan zo die last der zonde door het bezoek van het gebod zo groot geworden is, dat je eigenlijk niet meer kan roeren of bewegen. Ja, dan moet de genade aan te pas komen, dan moet Christus eraan te pas komen. Want die verloren zondaren, dat verloren schaap, dat kon geen eens meer belaten. En de herder wist hem toch feilloos te vinden. Maar wat is de prediking van tegenwoordig? Het schaap gelopen. En Christus wordt als een standbeeld neergezet. Nou, ik vind het zo goddeloos, mensen, want dan openbaar je dat je het zelf niet kent. En dat je de schriften ook logent. Ja, dat is nummer 1 eigenlijk. De schriften verdraaien tot je eigen verderf. Hoe vaak heb ik hier niet gepreekt en op andere plaatsen, dat het geloof niet eerst is. Christus is eerst. Niet alleen als middelaar van verwerving. Christus voor ons. Maar hij is ook middelaar van toepassing. Want dat Christus voor ons, dat wordt de toepassing. Dat gaat de Heer Jezus toepassen. Daar gaat hij eerst plaats voor maken. En dan erkennen ze wel dat God de kennis der zonde ook gebruikt, ook aanwendt. Maar het komt nooit tot dat punt. Het komt nooit tot die vierde fase van de wet. Ze komen nog ineens tot de tweede fase van de wet. Want als je je eigen vervloekt voelt, dan wordt Christus al in je zakken gemoffeld. Ari Simons die zou die rijke jongelingen een zogenaamd het evangelie preken. Je moet geloven, man. Je bent allemaal in jezelf bezig. Je bent allemaal aan het werk. Maar er is er één gekomen, zegt hij dan. Dat lijkt allemaal heel prachtig. Maar heeft Christus de rijke jongeling het evangelie gepredikt? Lees ik nergens. Lees ik nergens. Hij zegt onderhoud de geboden. Nou, dat heb ik die Ari Simons nooit horen zeggen. Maar dat was de prediking van Christus. Onderhoud de geboden. Hij zegt, maar heren, dat heb ik helemaal even al gedaan. Ik heb dat allemaal al volbracht. En dan wijst de Heere hem het lek aan. Eén ding ontbreekt u. Eén ding ontbreekt. Ga heen, verkoop alles wat u, al uw godsdienst, al uw landerijen, al uw posities, al uw doctorale scripties, verkoop alles. Maar hij was krieger van de kerkraad in Jeruzalem. Hij zei, moet je allemaal verkopen. En je kruis opnemen en mij volgen. Nou, dat preken ze nou net niet in onze dagen. Die prediking, misschien nog in woorden, maar je moet het altijd toetsen aan de werkelijkheid. Gods volk, die heeft niet genoeg aan woorden zonder de toepassing. Nee. En dan heel die schare jongeren die worstelen, ze stellen het zo voor alsof al die jongeren daarmee worstelen. Nou, ik vind het zo belachelijk. Heel die psychologie, die domineespsychologie, het hangt ook van kinderachtigheid aan elkaar. Een kind kan het doorprikken. Het is belachelijk, want als je daar een kennis hebt aan die doorgang door de enge poort, dan ga je net zoals de Heere spotten. Waarmee spotten? Hè? Ik loop een beetje op de stof vooruit. Vers 4 uit hoofdstuk 4. Komt de Bethel en overtreedt de Gilgal. De Heer zegt, doe het. Hè? We hebben er toch van gezongen. Hè? Of straks gaan we ervan zingen, als de Heer het geeft. Misgunnen geen ingebeelde zegen. Net zoals Elia op de berg Karmel spotte met die Baaldienst. Spot de Heer in vers 4. Met die Israëlieten. Hè? Komt de Bethel. Wat is Bethel? Dat lees je in vers 14 van het vorige hoofdstuk. Dat ik ten dagen als ik Israël overtreding over hem bezoeken zal, ook bezoeken zal doen over de altaren van Bethel. Bethel en Gilgal, dat waren de plaatsen van afgoderij. En de horenen des altaars zullen afgehouden worden en ter aarde vallen. En ik zal het winterhuis met het zomerhuis slaan en de elpenbenenhuizen zullen vergaan. En de grote huizen zullen een einde nemen, spreekt de Heer. Dus als de Heer je nou een kleiner huis geeft dan jij had voorgesteld. Nou, als je iets van de Heer krijgt, een kerel met een hut op de hei, kun je heel tevreden zijn. Denk er goed over. Lot die woonde maar in een spelonk. En moeten wij dan allemaal van die grote huizen hebben? Houd er toch eens mee over op. Ja, dat is niet groot genoeg voor dit en dat. Als de Heer een Rehoboth geeft, dan heeft het overal mee zin. Als de Heer het maar zegt, dit is Rehoboth, dan kun je eigenlijk nog niet roeren of bewegen. Komt te Bethel een overtreder, Gilgal, maak des overtreders veel, vermenigvuldig uw ongerechtigheid en breng uw offers des morgens, uw tiende om de drie dagen. Hè? Ja, de Heer hoeft maar om de drie jaar bediend te worden, u moet het maar nalezen in de kanttekeningen. Uw tiende om de drie dagen, hè, rookt van het gedezende, een lofoffer, roept vrijwillige offers uit en doe het horen, want alzo hebt gij het gaarne, gij kinderen Israël, spreekt de Heer, en dan worden ze gestijfd. Als het ware gestijfd, nou niet gestijfd zoals die dominees doen, want die menen het nog werkelijk ook, hè, dat door zo'n psychologische prediking de Gods zielen bekeert. Nou. De Heere stijft ze in de ongerechtigheid. Hij op spottende wijze. Dat is heel iets anders, hè. Kijk, en dat noemt dominee Kort het tegenovergestelde van Godzaligheid. Want die denken, als hij zwijgt over het kwade, hè, over het publieke kwade, zo moet ik het zeggen. Ja, als je niet in de bressen staat, als je je mond overal in houdt, als je de ongerechtige koeien van Basan, want dan worden de heersers van het volk mee bedoeld. Daar kom ik, hoop ik straks nog wat terug te komen, want we moeten nog beginnen aan de tekst van onze overdenking. Maar er is altijd een aanloop, er is altijd een inleiding tot, er is altijd, hè, er moet voor die tekst worden, er moet ook plaats gemaakt worden. En er wordt plaats gemaakt, want hoofdstuk 3 gaat eraan vooraf. Hoofdstuk 2 en 1 gaan eraan vooraf. Ik ken dat allemaal niet in orde verhalen. Maar ik heb u enigszins in orde verhaald, hè, uit dat vorige hoofdstuk, hoe het in de context bedoeld wordt. De Heer maakt overal plaats voor. De Heer die gaat nooit een oordeel uitstorten zonder dat in details bekend te maken. Zonder de oorzaak daarvoor aan te wijzen. En ik zei, vertellen geliefde, ze zijn nou in de huidige prediking, Amos die wijst hier de grondoorzaak aan bij God vandaan, want ze spraken de woorden Gods. Daar spreken, de woorden God spreken, God aan het woord laten. En die, dat mag hij daartoe. Hè. De dwaasheid der prediking bestaat, hè, uit een betoog van eigen woorden. Nou, eigen woorden, ik zeg het niet goed. Hè. Zo de geest het geeft uit te spreken, maar het is altijd, de grondslag is Gods woord. Het moet opkomen uit het woord. Ja. Gods woord uitleggen. Gods woord. Weet je wat Amos zegt? Zegt hij in vers 3. Hoor dit woord. Vers 4, of hoofdstuk 4. Hoor dit woord. Dat is Gods woord. En dan gaan ze tegenwoordig gaan ze een heel psychologisch verhaal houden. Nou, daar wordt geen ziel door gesterkt, alleen maar door betoverd. He, want die valse leraar in de gemeente van Galatië, die kwamen ook niet met Gods. Ja, ze kwamen natuurlijk, zeg maar, eenzijdig met het woord. Ze kwamen vals, ze wenden het woord vals aan. He, die vervulde ceremoniële wetten, zeg, die zijn nog steeds geldig, zeggen ze. Ook zo'n psychologisch verhaal. Ja. Hoort dit woord, gij koeien van Basan. Nou, wat is Basan? Dat was een. Basan stond bekend om zijn grazige geweide. Zijn grazige weide. En Basan stond bekend als een vruchtbare streek. Gij koeien van Basan. Hè? Koeien. Wat wordt daarmee bedoeld? De heersers van het volk. De overste van het volk. Laat ik maar gewoon zeggen de dominees. Ik wil het dan nog niet zeg maar in staatkundig verband. Hè? Je kent er ook een staatkundige verbintenis. Een lijn kun je doortrekken naar de heersers. De politieke heersers. Hè? Maar laten we het maar eenvoudig houden in die zin. Deze morgen, met de koeien van Basan, worden de dominees, de priesters bedoeld. Hoor dit woord. Schrijf tot de engel der gemeente, daar heb ik precies hetzelfde. Hoor dit woord, gij koeien van Basan. Nou, koeien. Nou ja, Amos was erin bedreven in die koeien. Hij wist precies wat een koe was. Hè? Een koe of een varken, doe alles verkeerd. Als je een koe opjaagt, ja. Tenzij ze hun trail kennen, hè, dan gaan ze vanzelf naar de stal. Maar als je een koe opjaagt, daarom, als je, hè, vroeger, ik heb het wel gedaan, koeien uit het land halen. Nou, die moest je niet opjagen, die beesten. Nee, drijven, koeien drijven, hè, dat is niet opjagen. Want dan gaan ze door de sloten al heen. Dat heb ik ook meegemaakt. Varkens idem dito. Drijven, hè, wat betekent dat? Hè, dat is geleiden. En als ze eenmaal hun trail kennen, lopen ze die vanzelf. Ja. Of ze staan al vanzelf voor de stal omdat ze voelen dat ze gemolken moeten worden. Nou goed, koeien van Basan wordt hier in negatieve zin gebruikt. Om aan te geven hoe ver het weg is. Nou, dat staat ook in de tegenwoordige tijd. Amos had ook vandaag kunnen preken diezelfde woorden die hij hier door de Heilige Geest heeft opgetekend. Geliefden, we kunnen het ook lezen, teruglezen in de borgstelling van Christus. In het kader van zijn lijden, Psalm 22. Vele varren hebben mij omstingeld. Sterke stieren van Basan hebben mij omringd. Kijk, daar heb je de borgtocht van Christus. Door die koeien van Basan is Christus aangevallen geworden. Gedurig aangevallen geworden. Want honden, Psalm 22, vers 16. Want honden hebben mij omsingeld. De vergadering van boosdoeners heeft mij omgeven. Zij hebben mijn handen en mijn voeten doorgraven. Nou, die honden, daar worden ook de priesters mee bedoeld. De dominees van toen en de dominees van nu. Het zijn diezelfde honden. Het is diezelfde geest. Want de geest uit de afgrond blijft de geest uit de afgrond. Vlees blijft vlees. Geest wordt nooit geen vlees en vlees wordt nooit geen geest. Dus die honden, hè, die reformatorische honden, die hebben Christus handen en voeten doorgraven. Doorspijkerd. En daar hebben wij alle gestaan, geliefden. Revius zegt, het zijn niet alleen de Joden die u hebben gekruisigd. Nee, daar hebben we alle gestaan. In de geest. Kruisen, kruisen. Want wij willen niet dat hij koning over ons is. En als het gebeurt, geliefden, dan is het louter vrije, soevereine genade. Waarmee een mens niet worstelt. Geen mens worstelt ermee. Er is niemand die naar God vraagt. Er is niemand die met zijn zaligheid worstelt. Tenzij God met de mens gaat worstelen. Dus dat moet je afwachten totdat God... Ja kijk, dat zijn nou echt duivelse opwerpingen. En daar doet Simons ook hard aan mee. He, met die zelf opgeworpen vragen, met die zelf opgeworpen suggestieven. He. En daarmee willen ze het beter weten zoals God het in zijn woord heeft geopenbaard. Want er is niemand, geen mens die naar God vraagt. En toch staat daar het gebod, bekeert u. De Heere noemt een reeks oorzaken en gij hebt u niet tot mij bekeerd. Plagen, oordelen en nochtans heeft dat volk Israël zich niet bekeerd. Hij is tot het zijne gekomen en de zijne hebben hem niet aangenomen, maar verworpen, gehaat, gekruist, gedood. Dat is ons bestaan, geliefde, dat is ons godenvijandig bestaan, want die koeien van Basan... Die hoef je niet zo ver te zoeken. Die is Gods volk in haar eigen hart tegengekomen. Zo is ze openbaar gekomen voor God als een losbandige koe. Ja. En waar gaat de Heer dan plaats van maken? Hè, voor de as van die rode koe. Hè, daar wordt Christus mee afgebeeld. Zo is die in de Levitische wetgeving is uitgestald en voorgesteld. De as van de rode koe is Christus. Want er hebben maar één geworsteld met de ere Gods. Er hebben maar één geworsteld omwille van de deugde Gods. Er hebben maar één geworsteld omwille van de rechte Gods. En dat is Christus. Geen mensen? Er zijn geen mensen in de war over zijn zaligheid. We doen er alles aan om verloren te gaan. Alles. Die koeien van Basan. En zo komt Gods volk openbaar. Zo'n losbandige koe. Dan zeg je, Heren. Het is alles de dood waarin ik mij beweeg. En het is alles de dood wat ik denk, doet. Klopt niks van. De wet zet er alles de dood op. Ik heb je al gezegd. De huidige prediking komt nog ineens tot de tweede fase der wet. Want ik heb u op grond van Gods woord geleerd. De vier fasen van de wet. De wet ontdekt. Als de Heilige Geest de wet aanwendt, dan gaat hij eerst ontdekken. En dan ga je leren wie je bent voor God. Een verdoemelijke zondaar. De wet vervloekt. Want de wet zet overal de vloek op. Elke beweging van de mens zet hij de vloek op. De wet verdoemt. De derde fase. Dan wordt het slimmer. Want dan, kan je, dan heb je zoveel ruimte niet meer. Hè, als een vervloekte. Nou ja, dan zeg je. Heel de wereld is vervloekt. Dus als ik daar dan bij hoor, dan ben ik het niet alleen. Dan zou je nog iets ruimte in kunnen hebben. Maar als de wet je gaat verdoemen. Hè, niet alleen vervloeken, maar ook als dat doemvonnis. Ik heb u al gezegd, verleden keer. Als je de dood aankijkt, als je een ongeluk ziet gebeuren. Of gebeurd is en dan leggen doden. of in een oorlog of whatever het is. Ja, dan ben je nog toeschouwer. Maar is de dood jou aangekijken? Dus als die wet op bezoek komt, hè, je kunt tegen de wet aan kijken. Hè. Maar toen de Sinaï begon te donderen en te bliksemen, toen viel al heel dat volk Israël achterover en zeggen: Mozes, spreekt gij voor ons tot God? Dat is de verkeerde middelaar natuurlijk. Ze vroegen niet naar Jezus. Nee, ze vroegen naar Mozes. Nou, Mozes was geen middelaar van verwerping, nog middelaar van toepassing. Hij kon de wet ook niet toepassen bij dat afgodische volk dat, onder, dat rond het gouden kalf heen danste. Hij kon de wet wel in stukken slaan. Ja, daarmee was de wet niet verbroken. Want die stenen tafel, de wet Gods is meer dan die stenen tafel. Hè, maar God heeft het beliefd om die wet in stenen tafelen te graveren. En toen de tweede keer bij de tweede wetgeving, was niet de tweede wetgeving, maar bij die tweede engraving in die stenen tafel, moest Mozes de wet in de ark leggen in Christus. Ik draag uw heilige wet die gij de sterveling zet in het binnenste van zijn ingewond. Wat is Christus prediken? De mens de buiten prediken. Dat is eerst, want de mens staat er van nature niet buiten het eeuwige besef van. Ja, je kunt zeggen, ja, ik ben een verloren mens. Ja, dat kun je wel zeggen. Ja, ik ben nog onbekeerd. Ja, dat kun je wel zeggen. Hoe weet je dat? Hoe ben je erachter gekomen? Gods volk komt erachter dat ze onbekeerd is. Gods volk komt erachter dat ze verloren ligt voor God. Nou, als je dan als je zo'n stukje oor in de muil van een leeuw legt, bij gelijkenis, beeldspraak, kun je dan ook nog zeggen van, nou ja, zullen we maar plat op de grond voor God vallen en om genade smeken? Nou, dan is daar al geen sprake meer van. Nee. Want dan ben je verbrijzeld. Nou, je kunt die oude mens wel laten bidden. Je kunt die oude mens wel laten zoeken. Je kunt die oude mens wel laten verlangen. Ja. Maar de oorsprong is verkeerd. De oorsprong, hè, daar legt niet alleen de vloek op, maar de doem van de wet. Daar zet de wet. Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in het boek de wet om dat te doen. En dan gaat hij nog verder, de wet gaat nog verder. De Heilige Geest bent de wet aan om een mens in zijn verdoeming te zetten. Om die staat te openbaren, want we zijn. Hè? Degene die niet in Christus geloven, liggen al reeds verloren. Dat leert Gods woord. Dus je bent nooit in een status, in een grijs gebied, onderweg of op weg. Of je hebt al de eerste sport van de Jacobsladder betreden. Dat leert Gods woord nergens. Je bent of verloren of behouden. Daar zit geen seconde tussen. Nee, het gaat niet van lieverlee. De ontdekking kan van lieverlee gaan. Allengskens. Maar dan zit je nog steeds in het proces, hè, van de ellende. Dan ben je nog niet wedergeboren. Dat kan lang duren. Meestal duurt dat ook lang. Daar moet je eigenlijk niet aan ophangen. Van nou ja, ik heb er al wat van die ellende beleefd. Nou. Bekeert u. Dat die eis, en als je je niet bekeert, vervloekt is een ingeluk die de Heer Jezus niet lief heeft in oprechtheid. Kijk, als die zaken in je leven tot je komen, dan heb je geen steunsel en geen leunsels. Dan gaan al die gebroken rietstaven ten gronde. Dat doet de Heilige Geest als die werkelijk komt om de wereld te overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Dan heb je niet, zeg maar, nog een uitstel van executie. Nee, dan sta je daadwerkelijk als een gevonniste voor de rechtbank Gods. Niet visueel, maar dat voltrekt in de ziel van de mens. Dat voltrekt in de geweten van de mens. Dat bestaat niet uit conscientieknepen, want die gaan allemaal over. Maar de rechte ontdekking, geliefde, dat gaat nooit meer over. Totdat de Zoon u heeft vrijgemaakt. En dat hoor je nou. Die Simons nooit zeggen. Het is al gebeurd, zegt hij. Nou, wat de toepassing betreft, moet dat in een mensenleven gebeuren. Dat is geen verleden tijd. Nou, de Heere brengt de zijne toe. Als middelaar van toepassing. Die verwerving, daar gaan ze ook de toepassing van maken. Het is al gebeurd. Het is al gedaan. Je hoeft alleen maar te geloven. Nou, dat is echt dodelijk bedrog. Dat is echt dodelijk bedrog. Ja, zonder geloof gaat het niet om mensen. Ik predik u geen ongeloof. Nou. Zonder geloof zal het niet gaan. Zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen. Nou. Geloof moet er zijn. Maar geloof is een gave Gods. En in de orde volgt het geloof op de vrijmaking. Op de losmaking. Er wordt geen mens door het geloof losgemaakt. Het geloof is niet eerst. Christus is eerst. De verleider des geloofs. En dat heb ik u nou al zoveel keer. Nou, het is mij niet verdrietig om dat steeds weer te herhalen, want zelfs Gods volk moet dat steeds weer horen. Zelfs Gods, Luther zegt, moet het altijd weer horen. Maar diezelfde Luther heeft gezegd, weet je wat hij ook gezegd heeft in een van zijn boeken? Heeft hij handmatig in een van zijn boeken geschreven, het eind, hè, op de laatste binnenkant van de kaft. Hij zegt, er zal een tijd komen dat ze de wet Gods teniet zullen doen. Dat ze de wet Gods, dat de mens, hè, dat de mens wetteloosheid verheft. Nou, ik heb het van de week gelezen. Anders zou ik dat niet kunnen zeggen. Ik heb het u van tevoren gepreekt. En Luther heeft dat ook gezien. Een tijd van wetteloosheid. En je kunt dat de mens der zonde, maar ook zijn beleiders. Nou, ik zou je dit vertellen. Dat is de kerk van vandaag. Wetteloosheid. Het gaat ten koste van de wet. Zalig worden gaat ten koste. Nou, als zalig worden ten koste van de wet gaat, dan heb je geloof de duivel. Dan kun je sidderen, dan kun je vrezen, maar dan heb je het geloof de duivel. Want zalig worden gaat niet ten koste van de wet. Christus is niet gekomen om de wet te ontbinden, nog voor een titel of jota, maar om die te vervullen en om die vervulde wet aan zijn volk te vermaken in de toepassing. Want wat zal de toetssteen zijn straks voor de rechterstoel? Hoe is de wet in uw leven vervuld? En al die mensen die jij daar beleiders, die jij de jongeren, die zeggen, ja, maar Christus is ons gepreekt en we hebben hem aangenomen. Nee, dan zal de vraag, de toetssteen zal zijn, hoe is de wet in uw leven vervuld? Kunnen we daar een antwoord op geven, gemeente? Dat antwoord moet u weten. In de praktijk. En nou gaan ze, ja, er is er één geweest die dat allemaal voor ons gedaan heeft. En er wordt, zeg maar, de toepassing veralgemeniseerd. Dat is gewoon algemene verzoening. Karel Barth. Gewoon algemene verzoening. Al die jij daar dominees, die zijn volgelingen van Karel Barth. Je kent dat allemaal, want dat wiel vinden ze in onze dagen niet uit. Dat is al reden verkondigd geworden. Pelagius. Is heel. De kerken van vandaag zijn volstrekt en volbloed Pelagiaans. Ten eerste, anders kan je de dwaalleraren en de ketterijen niet dulden. Die ga je openlijk bestraffen. En een tuchtmaatregel eisen. Het wordt nergens gedaan. Dominee Kort die haalt zijn. Die spoeg erop. Nou, dan heb je onderhand de rechtzinnigste dominee van Nederland. Maar het is zo wetteloos als het maar wezen kan. Wetteloosheid heb ik u gezegd. Wordt als wet verheven. Niet alleen staatkundig, maatschappelijk. Maar ook in de godsdienst. Wetteloosheid wordt als wet verheven. Nee. Je moet wettig Gods volk, hoe wettig zalig te zijn, iets anders. En niet ten koste van de wet. Nou, absoluut niet, mensen. Als hij de zaligheid leert ten koste van de wet. Van nou ja, je moet niet zo bezig zijn met die wet. Nou, je moet de mens al afbreken in de werken der wet. De mens moet afgebroken worden in de werken der wet. Maar daarom gaat die wet niet teniet in die zin dat het evangelie ten koste is van de wet. Nou, absoluut niet, mensen. Wat de wet eist, dat blijft 100% staan. Dat geeft het evangelie. Dat blijft ook 100% staan. Alleen, dat evangelie in Christus moet toegepast worden. Hoeveel keer moet ik het zeggen, mensen? Gods volk, of laat ik zeggen, de Gods volk voor hun bekering, voor hun wedergeboorte. Die noodzaak van de toepassing, die rust als een lode last op hun hart. De levensvraag van Luther. Mijn zielen, doorziet gij uw lot? Hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? En dan zeggen ze tegenwoordig, zegt die Simons-prediking. Ja man, maar dat is al lang gebeurd. Je moet dat alleen aannemen, je moet dat alleen geloven. En daarin separeren ze nog wel iets. Van die aanneming, dat kan niet zomaar. Nee, dan gaan ze zeggen, het Christus als plaatsbekleder, ze nemen al die woorden in de mond, al die dierbare woorden nemen ze nog in de mond. Maar uiteindelijk gaat het toch niet door de enge poort. Dan moet je maar eens op letten, want die doorgang door de enge poort, ik heb u gezegd in vers 12 van het vorige hoofdstuk, hè, omdat we daar nou eenmaal in dit kader uit preken. Vers 12, daar staat, daar zegt de Heer hoe het gaat. Ze vertellen, ze preken niet meer hoe het gaat in onze dagen. Dat is niet het enige wat we te prediken hebben. We hebben ook te prediken hoe het is. Maar als je één van beide, als je het is, het zijn, isoleert van het gaan, ben je ook een bedrieger. Je moet preken hoe het gaat. De Heere doet het zelf. De doorgang door de enge poort, dat is de doorgang door Christus, want Hij is de poort. Hij is de deur, Hij is de weg, Hij is de zaligheid, de waarheid en het leven, de opstanding, Hij is alles. Maar door Hem kunnen we tot God gaan. Niet dat kunnen aan onze zijde, dat kunnen aan onze zijde wordt afgesloten. Dat is al afgesloten, want er staat een engel met een vlammend lemmer bij de deur van het paradijs. Wij kunnen nooit meer daarin terugkeren. Tenzij er één is die sterker is dan hij, die sterker is als die sterk gewapende, die zijn hof bewaakt. En dan gebeurt het, geliefde, onwederstandelijk. Als Christus spreekt tot de doden, dan worden ze terstond levend in Christus. In en door Christus. Omdat hij het heeft gedaan voor ons. Kijk, daar heb je de toepassing. Daar weet al Gods volk van. En tegenwoordig kan je geloven, maar dan ben je niet zeker dat je zonden vergeven zijn. Nou mensen, wat is dit voor een religie? Dan preek en houdt Simon zijn betoog onder het motto, de zekerheid des geloofs. Het is zo onzeker als de duivel zelf is. Want dat is niet de zekerheid des geloofs. Als je gelooft en je weet niet of je zonden vergeven zijn, dat, zo gelooft de duivel ook. Want de zonden van de duivel zijn niet vergeven en die worden nooit vergeven. Maar hij gelooft wel. En hij zit het. Dat is allemaal wettisch, mensen. Dat is allemaal zo wettisch als de pet. Elk kind van God gelooft. Dat hebt hij ervaren. Dat hebt hij zelf uit zijn mond gehoord. Zoon, mijn dochter, uw zonden zijn u vergeven. Daar begint het mee. De wedergeboorte, het geestelijke leven. Daar begint het mee. Daarom geloven ze. Dat is de oorzaak, dat is de beweegreden waarom ze geloven. Omdat Christus het gezegd heeft. Omdat hij de verwerving heeft toegepast in mijn hart. Dat ik er deel aan heb. Nou, onze tekst. Hoor dit woord, gij koeien van Bazan, gij die op de berg van Samaria zijt, die de armen verdrukt. Want kijk, als je nou natuurlijk zeg maar hoog bekeerd bent, dan wil je graag op een berg zitten en dan wil je graag heersen. Dan wil je graag op de mensen neerzien. Hè? Die fariseer stond voor in de tempel, daar heb je ook dat beeld. En die zag neer op die tollenaar, want hij was zo slecht niet. Nou, Gods volk verwonderde zich elke dag over dat God nog omziet naar zulke monsters. Hè? Want zo komen ze openbaar. Wat is het dat gij hebt omgezien naar zo'n groot, naar zo'n dode hond, zegt Mephibozet. Als ik ben, als ik was, nee, als ik ben, na ontvangen genade. Dat beest van binnen wordt gaande groter. He, maar de genade overtreft alles. De genade overtreft. He, we gaan ook niet leren de belijdenis van Kain. Mijn zonden zijn te groot omdat ze vergeven worden. Maar ze zijn wel als een berg zo groot dat Gods volk eronder bezwijkt. Kain kon het eronder uithouden. Hij zegt, mijn zonden zijn zo groot. Hij kon het eronder uithouden. Hij liep nog recht overeind. He? Hij zegt, mijn zonden zijn zo groot dat ze niet meer vergeven kunnen worden. Maar dat zei hij in onverschilligheid. Want hij voelde die last der zonde, voelde hij geen snipper van. Nou. Maar die worden zo groot, als ik omringd door tegenspoed, door al die zonden, bezwijken moet. Schenk gij mij het leven. Dat is de doorgang door de engelpoort. Ja, dat is zo noodzakelijk, mensen. Dat is niet om de kleingelovigen. Want die willen graag horen hoe het gaat, hoor. Dat is wat die kleingelovigen hebben, als ik me maar niet bedrieg, als ik me maar niet bedrieg, als ik me maar niet bedrieg. En toch hebben ze een stem gehoord in het evangelie, toch weten ze, hè, op de bodem van hun hart, hè, dat hun zonden om Christus wil vergeven zijn. Omdat ze in hem geloven, heel eenvoudig. Daartoe zijn ze door Christus gebracht in dat geloof. Daartoe is noodzakelijk de overgang van het koninkrijk der duisternis tot het koninkrijk van eeuwig licht. Die overgang, dat is de doorgang door de enge poort. Dan is die oude mens gedood. Tegenwoordig plakken ze allemaal. Hè, dat merk ik, of dat niet alleen merken, dat lees ik al in elke zin. Hè, wat jij daar dominees propaganderen, de bekering van de oude mens. Als je maar gelooft, dan zijn je zonden vergeven. Ze keren het allemaal om. Nee, omdat mijn zonden vergeven zijn geworden, kwam ik tot het geloof in Christus. Ja. Niet daarna, niet een uur daarna.
Nou.
Dat gebeurt op hetzelfde moment. Maar wel het in orde staat, het geloof na de vrij, indien dan de Zoon u zal hebben vrijgemaakt. Zo zult ge waarlijk vrij zijn en in mij geloven. Dan is het niet meer mogelijk om niet in Christus te geloven. Als de Zoon u vrijmaakt van de banden der hel, van de banden der zonde, van de banden des duivels, dan ben je waarlijk vrij om te geloven. Maar dat waarlijk vrij, dat is geen vrije wil, dan kan je niet meer zeggen, nou, ik wacht er nog even mee met dat geloof. Forget it. Nee, want de Heer doet geen half werk. Hij doet geen half werk. Weet je wat ze tegenwoordig? En zo verstaan ze ook het woord. Dat die hele zaligheid in Christus, de zaligheid in Christus, is een soort coöperatieverband. Dan willen ze nog wel erkennen, ja, de Heer spreekt vrij, maar dan, jij moet geloven, want anders dan, precies, dan heb je het coöperatieverband. Maar dan loog je de irresistible grace, de onwederstandelijke genade van het volkomen werk van Christus, wat hij in het uur van de wedergeboorte toepast. Daar komt nooit niks meer bij, hoor. De opwas in Christus heeft daar niks mee te maken. In de wedergeboorte, in het uur van de wedergeboorte, in het moment van de wedergeboorte, krijg je ontvangen Christus en al zijn weldaad. Geloof, hoop en liefde krijg je in één keer. Een zuigeling hebt net zoveel als een vader in de genade. Je krijgt het niet stukje bij beetjes. Nee, houd het toch over op. Hij is ons geschonken tot wijsheid bij God, tot rechtvaardigheid. Tot heiligmaking, tot volkomen verlossing. Dat geldt zowel voor een zuigeling in de genade als een vader in de genade. Geen verschil. Er is een opwas in de kennis. Dat is heel wat anders. Maar ze kennen hem allemaal. Hè? Want het geloof is niet alleen een stellig weten of kennis. Hè, waardoor ik alles voor waarachtig houd wat God in zijn woord heb geopenbaard. Maar ook een vast vertrouwen. Die catechismes hebben het goed verhaald. Goed verwoord. In zondag 7, wat is een waar geloof? Nou, daar staat niet, je kan geloven en toch onzeker zijn over de vergeving der zonden. Staat het er? Nou, dat staat, dat leert Gods woord ook niet. Dat kun je nergens vinden. Het begint met de vergeving der zonden. Als de Heere spreekt, in het kader van de belofte die in Jezus Christus ja en amen zijn, dat is de vergeving der zonden. Dan ervaar je ook die vrede met God. Als de Heere overkomt in het uur van de wedergeboorte, in de dood van je bestaan. Zoals de apostel Paulus dat zegt. God belieft zijn zoon in mij te openbaren, in die straat der rechten. Hij werd eerst voor zijn paard geslagen. De Heere maakte plaats voor de ellende. Dat moet geopenbaard worden, daadwerkelijk in de praktijk. Hoe ellendig, hoe uitlandig, hoe buitenstaander we zijn. Hoe van God vervreemd, een vijand van God. Nou, dat heeft Paulus wel geleerd. Dat heeft hij wel geleerd. Hè? En we hoeven niet de tijdslimiet daarin vast te leggen. Dat is bij de een zus en bij de ander zo. Maar het heb Gode beliefd. Daar komt nou het criterium. Het heb Gode beliefd zijn zoon in mij te openbaren. Niet door een buitenbijbels openbaring. Nee. Nee, door woord en geest. Dan ben je zo ontbloot. Dan ben je zo verloren van God. Dan kan je nooit meer zalig worden. Dan komt het uur van de onmogelijkheid van zalig worden. Dan kun je niet meer zeggen van nou, ik zal er nog eens om bidden. Want zelfs je gebed wordt tot zonde. Of ik zal de Bijbel nog eens openslaan. Het is allemaal oordeel wat je tegemoet komt. Allemaal oordeel. Dood, oordeel, eeuwig verderf. Het is niet alleen dit kwaad wat roept om straf. Ik ben in ongerechtigheid geboren. Dan word je zo'n losbandige koe. Dan zeg je, Heer, er is nou geen doen meer aan. Er is nou geen doen meer aan. Dan wordt het Gods tijd. Daar wordt het Gods tijd. En toen Paulus dat 3 dagen gelegen had. En zie hij bidt. Met onuitsprekelijke zuchting. Met bad de Heilige Geest. In Paulus. Toen moest hij daadwerkelijk zich laten dopen. Ananias zegt, laat u dopen en uw zonde afwassen. Ziet u? Ja, u zegt maar, hij bad toch al van tevoren. Ja. Nou, Paulus heeft het er niet voor gehouden. Nee. Want zodra een ziel niet gered is. Dan is je bidden enkel zonde. Maar hij kon het niet nalaten. Hij kon het niet nalaten om naar God te roepen. Maar dat niet nalaten is nog geen wedergeboorte. Nou. De Heere gaat de nood op de spits drijven. Dat is niet, ik preek u geen proces van nou ja, en dan moet je aan dat proces voldoen. Dan moet je aan dat systeem voldoen. Nee, dat is de orde waarin God werkt. Hij kan het in één slag geven, in een twinkeling of een ei. Van dood levend gemaakt. Het ene minuut loop je nog als een wetteloze over de wereld. Dan drink je de zonde in het water. En de andere minuut dat je in Christus bent verzoend. Jazeker! Dat is geen proces in die zin. Ik heb je het voorbeeld wel eens genoemd, hè, van die dronken man. En die vrouw die was alleszins godsdienstig en die bad elke dag om bekering. Maar ze kon God in de plaats laten. En dan zou het Gods schuld zijn als ze niet bekeerd zou, want ze had er al zo lang om gebeden. Heren, bekeer me. Ken je dat ook uit je leven? Dat is God voor een leugenaar houden. Want die bekering, hè, dat is geen wens, maar een gebod. Nu, op dit moment. Je hebt geen recht om onbekeerd te zijn. En er zat een dronken man en die leefde midden in de wereld van kroeg tot kroeg. Hè? Die ging van kroegje tot kroegje. Ja. En die valt door de deur naar binnen op de drempel en zegt, oh God, bekeer me. En het gebeurt terstond. Toen zegt die vrouw, dat is niet eerlijk, want ik heb mijn hele leven er al om gebeden. En die man die kan. Zie je nou wel dat je vijand bent van vrije genade? Je wil altijd God nog bewegen. Hè? Je wil altijd God nog. God voor zijn plaats bidden. Gebeurt nooit hoor. Nee. De Heer doet het soeverein. Ja. En dan zeggen ze ook, die jij de predikanten. Ja, dan zeggen er sommigen, ja, kijk uit dat je eigen niet bedriegt. Kijk uit dat je eigen niet als een dwaze maagd openbaart. Hè, met een schijngeloof. Dat zeggen ze ook nog allemaal. Hè? Maar dat breken ze weer af door een valse voorstelling van zaken. Dat toch het geloof voorop staat en Christus komt erachteraan. Moet maar goed lezen wat ze, moet maar goed horen wat ze preken in onze dagen. Het is allemaal wet, want dat is allemaal wet. Heel evangelisch klinkt het en het is toch allemaal wetteloos. Want het is niet wettig en alles wat niet wettig is, is wetteloos. En God wil niks te maken hebben met wetteloosheid. Dat haat hij met een dodelijke haat. Dat moet hij straffen met de eeuwige straf. Wetteloosheid. Dat is een paradijs begonnen. Wetteloos, de mens der wetteloosheid. Maar God handelt wettig op grond van zijn recht. Op grond van het recht in Christus. Dat verborgen recht. Daar gaat hij. En dat wordt vermaakt in de uren van de toepassing. Geliefde, ja, ik zou nog een tussenversie willen zingen, maar daar is het al te laat voor. Hoor dit woord, gij koeien van Basan. Nou, als dat inslaat in je leven, geliefde. Dat je openbaar komt als een losbandige koe. Gij die op de berg van Samaria, gij die zit op de berg, op de heuvel van uw eigen gerechtigheid. Die de armen verdrupt en de noodtruftigen verplettert, die Gods volk altijd maar haat koestert, hè, negeert, valsheid bejegend, hè, lastert. Hè, gij die tot hun lieder heren zegt, breng aan op dat wij drinken. Dat zijn dominees, die zijn niet op de schapen uit, maar op de wolven van de schapen. Hè. Ik heb ze wel op bezoek gehad. En zegt, zei je ook natuurlijk wel de kerk. Je duit, laat ik het maar zeggen, je duit een zakkie doen. Hier staat het. Was ze daarmee beogen. Hier staat het. Brengt aan. Brengt aan. Opdat niet gij, wij drinken. Die leven van het wolde schapen. Daar zijn ze op uit. De Heer heeft gezworen bij zijn heiligheid. Bij zijn eigen gerechtigheid. Dat er ziet dagen over hun lieden zullen komen. Dat men u zal optrekken met haken en uw nakomelingen met visangels. Dat gebeurt in het stuk der ellende. Dan word je net als een vis. Hè, die wordt aan de haak geslagen. En wat kenden die vis, kinderen? Ken die daar nog een beetje, ja, als die in het water zit, ken die nou eigenlijk nog een beetje vroeger. Hè? Dat gaat niet zonder gevecht. Hè? Een vis die vang je niet, zeg maar, een levende vis die worstelt nog om in het water te blijven. Maar die haak is sterker, die lijn is sterker, die hengel is sterker. God is sterker. De Heilige Geest is sterker. Hij haalt zo'n vis, als het ware door zo'n haak uit het water, door een visangel. Nou, dan komt hij boven water. Ja. Kunnen we een beetje spartelen. Dan is het toch verloren, want als een vis uit zijn element wordt gehaald, als een zondaar uit zijn zonde wordt getrokken. Ja, dan ben je geen algemene zondaar meer. Dan word je persoonlijk zondaar van God. Dan kom je voor God te leggen. Dan kom je voor Gods rechterstoel te staan. Want God is een heilig God.
En gij zult door de bressen uitgaan en ieder voor zich heen. En gij zult hetgeen in het paleis gebracht is. Een mens bouwt hier zijn paleis. Dat woord paleis, dat moet u verstaan in allerlei weelden. In ons natuurlijk bestaan zoeken we altijd de valse rust. Zoeken we altijd gemak, de weelde. We bouwen onze huizen op zandgrond. En in dat huis daar hebben we een paleis van gemaakt. Eikenhouten balken, alles vernist, alles vereteld. Maar wat volk is tevreden met een hutje. Anders zou nog een wonder zijn als je een hutje op de aarde kreeg. Het zou nog een wonder zijn. Ja, je kunt beter vrede met God hebben als een huis vol gezelschap en allemaal twist en tweedracht. Nou, Gods volk moet ook wel eens twisten. Twist met de bergen van Jeruzalem. Twist met de herders. Twist met uw volk. Want God heeft een twist met de kerken die geen kerk meer zijn. Een volk dat zijn volk niet meer is. Lorugama. Je moet echt niet denken dat is niet verleden tijd. Dat is tegenwoordige tijd. En nou zegt de Heer dat er nog een overblijfsel behouden wordt. Men ziet altijd maar heel de kerk, heel het volk. Nou, dat moet wel de verkondiging zijn. Maar alleen in vers 12 openbaart de Heer zelf dat degene die daar zitten, de Samaria, in een hoek van het bed. Wat betekent dat in een hoek van het bed? Dat is verborgen. Op de sponden van een koets, wat betekent dat? Nou ja, ze hebben nog net een vierkante millimeter om op te lopen, maar ze lopen eigenlijk op een scheermes. Want er is geen plaats voor Gods volk in deze gewesten. Er is geen plaats voor Gods volk. Er was geen plaats voor Christus. Niet in de Joodse kerk. En niet in de herberg van Bethlehem. Er was voor hem geen plaats. Toen hij geboren werd. Toen hij nog geboren moest worden. Was er al voor hem geen plaats. Hij zat toch in de buik van zijn moeder. Maar er was voor Maria en Jozef geen plaats in de herberg. Niet in de Revo-vergaderingen. Niet op de SGP-vergaderingen. En dacht je dan dat de Heer daardoor zijn mond liet stoppen? Dat is toch belachelijk, mensen. De Heer houdt altijd zijn vier smeden. En aan het hoofd staat Christus. Die overal het beslag oplegt. Christus legt overal als rechter, als advocaat, legt hij overal beslag op. Dus al denk je dat je daar nog zeg maar iets hebt. Een paleisje waar je natuurlijk je eigen koninkrijk bouwt. En waar je zegt, dat houd ik nou uit, zeg maar. De invloedssfeer van God. Ja, je moet je eigen hart maar eens nagaan. Dan zegt de Heer. En hetgeen in het paleis gebracht is. Dat zult ge wegwerpen. En dan gaat de Heer in vers 4. Maar daar hopen we dan vanavond nog iets meer van te zeggen als de Heer het geeft. Dan gaat hij spotten met die eigenwillige godsdienst. Waarmee de Joden zich druk maakten. De wereld, de zonde en het eigen verdorven vlees, dat wordt dan vooropgesteld. Dat moet eerst rust hebben, dat moet eerst zijn plek vinden. Nee, als God in je leven komt, moet eerst God het zijne hebben. En dan word je bekommerd hoe het, niet om jezelf, maar hoe het woord door deze wereld gedragen wordt. Hoe is de wet in uw leven vervuld, nogmaals? Hoe heb je dat woord door de wereld gedragen? Of heb je er natuurlijk... We zijn zo bedriegelijk als de duivel op na ontvangen genade. Kijk maar naar Paul, kijk maar naar Peter in de zaal van Caiaphas. Dat moet je ook in de tegenwoordige tijd. Dat moet je op je eigen toepassen. Want zo zit ook Gods kind in elkaar. In zichzelf. Kon Peter erin blijven? Nee. Hij ging naar buiten en ben je bitterlijk. Nou, die man ging... Hanna beleed in het boek van Samuel. De Heer doodt hem, maakt levend. Hij doet ter helle nederdalen en doet er weet. Nou, Petrus ging ter helle. Daar weet al Gods volk ook van. Ook na ontvangen genade. In het kader van de tweede bekering. Dan ga je de zaken nog dieper doormaken. Als in het uur van de wedergeboorte. En dat heb de afscheiding. En vroeger had je wel Gods volk, maar dat hebben ze zo gescheiden. Dat ze dan zeiden, dat is de rechtvaardigmaking. De tweede bekering Priel hebben ze de rechtvaardigmaking van gemaakt en Bethel de wedergeboorte. Nou, zo, dat is ook een valse, dat is ook een duivelse leer. Nou, het is de eerste en de tweede bekering Je krijgt in de tweede bekering niet iets meer als je in de eerste bekering ontvangt. Houd het toch over op, mensen. Je wordt in de tweede bekering, word je finaal afgebroken. Finaal omvergeworpen als de bekeerde mens. Gods volk moet ook bekeerd worden van het bekeerd zijn. Dat is de tweede bekering. En dan hou je Christus over als je bekering met een hoogletter. Als de volleinder is geloofs. Dan hoef je je stand niet meer op te houden. Dan mogen de mensen je lasteren van haver tot God. Dan zeg je, het is nog 1000 keer erger. Maar dan ga je één gerechtigheid. Hè, net als die vaandeldragers in het leger. Dan ga je maar één gerechtigheid omhoog houden. En dat is de gerechtigheid van Christus. Want de gerechtigheid, alleen de gerechtigheid van Christus redt van de dood. En dat doet de Heer op een heel eenvoudige wijze. Want sterven van de wet, dat is geen wiskunde. Als de Heer de vloek van de wet en de verdoeming van de wet openbaart. Maar nou nog een enkel woord over die vierde fase van de wet. Dat is de eindfase. Dat is de final fase van de wet. De wet ontdekt, de wet vloekt, de wet verdoemt, de wet dood met DT. Ik ben door de wet gestorven. Dan ben je aan het einde van de wet gekomen. En wat is het einde van de wet? Christus. Want het einde der wet is Christus. Tot rechtvaardigheid. Een iegelijk die gelooft. Tot rechtvaardigheid is eerst. Een iegelijk die gelooft. Dat is de orde. Dat is Gods orde. Dat is Gods orde van bekering. Dat is Gods wijze van bekering. In en door Christus. En dat volk is zalig. Welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. Amen. Heere, uw woord is waarachtig en wij zijn leugenachtig. Leugenachtige beesten, kwade buiken, luie buiken, die voor u geen bestaan hebben dan alleen in en door Christus. Heere, verhef uw eer, verhef uw naam, verhef uw kracht. Breidt uw koninkrijk nog uit door die daadwerkelijke rechtvaardiging van de goddelozen. Die geen geloof hebben, die rechtvaardigen gij. En daarom geloven ze. Uw woord openbaart het als een oortje uit des leeuwenmuil. Als een paschenkelen uit diezelfde muil. Uit de muil van de hel, uit de muil van de duivel. Verheerlijk uw naam en kracht, de grote rover van de hel. Om Jezus wil. Amen. Geliefde, laten we nog zingen van diezelfde psalm. En daarvan het vierde vers. Wat zwijgoden wacht op het eind van Sirewegen. Organist psalm 37 en daarvan het vierde zangvers. Thank you.
de zegen bidden, o Vader, dat uw liefde ons blijkt, o Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij alle de eer. Amen.